sloot zo mooi op elkaar aan. En dat ene lied, I Have Decided to Follow Jesus, dat zong ik al toen ik een jaar of 17 was. Dan heb je nog een heel leven voor je. En wat ben ik blij dat God mij bewaard heeft. No turning back, dat zong ik toen en dat zing ik nu nog. Ik wil niet terug. Niet dat ik een vreselijk leven had of zo, maar dat ga je dan misschien denken. Maar het is beter bij hem te zijn. En dat is het mooie van de aanbiddingsliederen. Dat is ook eigenlijk het mooiste van de dienst. Dat we hem aanbidden en zo in zijn nabijheid mogen zijn. Ja, prachtig. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Nou, u weet vast wel uit welk boek dat komt, anders heb ik het er misschien bijgeschreven. Het was het boek Rut. En misschien heeft u vaker een preek over Rut gehoord. Misschien weet iemand nog een preek over Rut van die de laatste keer gehoord heeft. Misschien dat iemand zich die nog herinnert. Nee. Nee, het zijn vaak de omstandigheden die een preek doet herinneren. Maar zegt het jullie iets dat toen koningin Maxima met onze koning trouwde, dat de preek ook over Rut ging? En die Karel ter Linden, dat was 2 februari 2002, de huwelijksdienst, die gaf er wel wat een andere invulling aan, maar waar hij wel de nadruk op legde was dat Maxima ook uit een ander land kwam en een onzekere toekomst tegemoet ging. En Rut besluit ook om op een gegeven moment om haar vaderland achter zich te laten. Maar wie zegt dat? Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Tegen wie? We weten dat Rut het zegt, maar tegen wie zegt ze dat? Nou, Wommie, hè? Ja. Maar wat weten we allemaal van Rut en van de schoonmoeder? Ze was een Moabitische, ja. Ze was geen Jodin, maar ze trouwde met een Joodse man. En ze kreeg later nog een andere schoonmoeder. Ja, weten jullie wie dat was? Rahab, ja. Goed van die. Maar ja, een beladen thema, zei ik van de week tegen Simon. Want uw land is mijn land. Ach nee, dat zei ze niet. Want dat zou het thema alleen nog beladener maken. Ze zegt, uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Want ja, een belangrijk thema van uw volk, het volk Israël. Och, het staat de laatste jaren en altijd al midden in de belangstelling van het wereldtoneel. En niet altijd positief, tenminste als je de berichtgeving via sommige media hoort. En dan kun je afvragen van, wil ik daar wel bij horen? Nou, Rut wilde dat wel. Maar zeggen wij dat Rut na van uw volk is mijn volk, hè? Dat is de kwestie, de vraag. Want in Romeinenbrief, ik ga even een stapje naar het Nieuwe Testament, straks lezen we een stuk uit Rut, maar nu even naar de Romeinenbrief van Paulus, omdat hij daar zo mooi uitlegt wat onze relatie met het Joodse volk is. In Romeinen 11 beschrijft hij het volk Israël, oftewel de Israëlieten, de Joden, het Joodse volk, als een olijfboom. Zij hebben het woord van God gekregen. Zij zijn helemaal geworteld in het Joodse geloof. In het Oude Testament. Zij zijn bekend geworden met de woorden van God. En God heeft hun dat duidelijk gemaakt, wat hij met hen wil. Dus dat wordt door Paulus als een boom voorgesteld met de wortels in de grond. De wortels die geworteld zijn op het woord van God en waarin ze gevoed worden. Maar wil je een olijfboom, een edele olijfboom, meer vrucht laten brengen, dan breek je daar sommige takken af. En dan zet je daar takken in, die eentje daarin, in die boom, van een wilde olijfboom afkomstig. En die zet je dan op die edele olijfboom, zodat ook die takken vrucht mogen dragen. En dan schrijft Paulus dus, als in vers 13 begint hij, want hij heeft het tegen de heidenen, zeg maar christenen uit de heidenen, zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk. Hij vindt het prachtig om in de bediening te staan en Gods woord uit te leggen. En dan gaan we even naar vers 14, Romeinen 11, vers 17, sorry. Want ik vertelde dat er takken afgehaald worden. Als nu enige van die takken afgerukt worden, of zijn, en u, dus aan ons christenen, wij zijn afkomstig van een wilde olijfboom. U bent in hun plaats geënt, want die ene tak is eraf, de wilde tak is er opgeplaatst. Daarmee heb je deel gekregen aan de voedingsstoffen, aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom. Dus wij zijn, net als het volk Israël, dankzij de Heer Jezus, kom op, zijn we geënt in die olijfboom. En wij mogen ook genieten van die sappen en die vettigheid die uit de wortel omhoog komen. En dan in vers 24, die prachtige belofte, zegt Paulus, want als u afgehouden bent uit de olijfboom, die van nature wild was, dus van de wilde olijfboom afgehaald en tegen onze natuur in, want ja, wij hoorden bij een wilde olijfboom, geënt zijn op de edele olijfboom, hoeveel te meer zullen zij, die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom? Hoe makkelijker zal dat gaan als straks die takken die ooit afgebroken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom? Dan worden de natuurlijke takken weer geënt op de edele olijfboom. Die dat horen. Dus hoeveel te meer, wat zal er dan wel niet gebeuren? Maar zover is het nog niet, maar het lijkt wel staan te gebeuren. Uw God is mijn God, zei Rut. En dat kunnen we haar nazeggen, want wij geloven ook in de God van Israël. Hoe we verder ook over het volk Israël mogen denken, wij geloven in de God van Israël. Nu gaan we een stuk lezen uit Rut, het eerste boek. Het is een vierde gedeelte dus van het hele boek. En ik zal tekst voor tekst lezen en bij elke tekst zo mogelijk enige uitleg geven. Dus opent u de Bijbel graag bij Rut hoofdstuk 1. Naomi en haar schoondochters. In de dagen dat de richters leiding gaven aan hun volk, aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakten van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. In de dagen dat de richters leiding gaven. In die tijd leefden ze. In het boek Richteren staat ook over beschreven van in die dagen van de richteren, van de rechters, was er geen koning in Israël. Toen nog niet. Maar er staat bij, en ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. In die tijd leefden ze. Dus er was geen centraal gezag meer. Zo nu en dan was er een leider die opstond. En dat waren dan richteren, oftewel rechters. Ze kenden niet het systeem wat wij kennen, een rechterlijke macht, een uitvoerende macht en een wetgevende macht. Maar er was één die daar de leiding gaf, die tegelijk ook rechter was. Dus er was ook geen onderlinge controle. En zodoende kon ook iedereen doen wat hij zelf goed vond. Dan lezen we verder in vers 2, wie dat nou precies zijn, hè, die naar Moab vertrekken. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi en de namen van zijn twee zonen, Machlon en Giljon. Efratieten uit Bethlehem in Juda. En ze kwamen in de vlakten van Moab en bleven daar. Efratieten wil zeggen dat ze uit de streek rondom Bethlehem kwamen. Maar vanwege de hongersnood in Israël zelf. Dus eigenlijk zou ik kunnen zeggen dat ze een soort economische vluchtelingen waren. Ze hoefden ook niet zo ver weg, hemelsbreed was het 40 kilometer. Maar woestijngebied, voor hun wel een hele afstand, moest de Jordaan over. Best wel een zware tocht. En dan gebeurt het eerste verdriet in Naomi's leven, dat in vers 3 Elimelech, de man van Naomi, stierf. En zij bleef achter met haar twee zonen. Wat een verdriet voor haar in een groot, in een vreemd land. De namen voor die jongens, de zonen, die namen, lezen we in vers 4, voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En zij bleven daar ongeveer 10 jaar. Dus zij trouwden dus met niet-Joodse vrouwen en werden zodoende de schoondochters van Naomi. In die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Ja, wie was nou getrouwd met Rut? Machlon of Giljon? Kijk of jullie het verder gelezen hebben. Het staat verderop in Rut hoofdstuk 4 vers 10 dat Machlon de echtgenoot van Rut was. Dus ik zat zelf ook even te zoeken, maar dat kwam ik later tegen. Zo legt de Bijbel zichzelf weer uit voor een heel groot gedeelte. Maar die twee mannen die stierven ook en zo bleef de vrouw achter zonder haar twee zonen en zonder haar man. Wat een groot verdriet voor Naomi, dan nog wel in een vreemd land. Heel haar toekomst was verdwenen. Want de kinderen waren in die tijd de toekomst, de goede pensioenvoorziening, zeg maar. Voor de oude dag. Voor haar was het alles onzeker geworden. In vers 6 lezen we dan dat zij. Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakte van Moab. Want zij had in het land Moab gehoord dat de Heere naar zijn volk omgezien had. Door hun brood te geven. Dus ze kon ook weer terug. Er was weer brood. Het ging weer beter in Israël. Dus dan maar terug naar haar eigen land. Haar eigen familie. Dus daarom trok ze weg. Vers 7. Uit de plaats waar zij geweest was. En haar twee schoondochters gingen met haar mee. Eerst nog wel, ja. Toen zij op weg gegaan waren. Om terug te keren naar het land Juda. Zei Naomi tegen haar schoondochters. Ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Mogen de Heere jullie goede tierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. Ja, Naomi die zocht het beste voor haar schoondochters. Want ze kwamen uit Moab, dat was hun thuis, ga maar weer terug. Ook al droegen zij, zowel Orpa als Rut, een groot verdriet met zich mee. Ze beide weduwe geworden waren. En wanneer ze dan weggaan, zegt Naomi dan, of tenminste dat wilde ze zeggen, mogen de Heere jullie goede tierenheid bewijzen. Naomi zegent hen. In vers 9, mogen de Heere jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. Toen zij hen kuste, begonnen zij te huilen, luid te huilen. Ja, het is net alsof het toen tot hen doordrong. Dit wordt een afscheid en dit wordt heel definitief. En zelf, in vers 10, zeggen ze beiden nog. Ze zeiden tegen haar, voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk. Beiden zeiden dat. Maar Naomi zei, keer terug mijn dochters. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam die jullie tot mannen zouden kunnen worden? Maar Naomi zag voor hen echt geen toekomst meer. In Israël in ieder geval. En dan zegt Naomi in vers 12 nog eens een keer. Keer terug mijn dochters, ga heen. Want ik ben te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen, ik heb hoop. En al zou ik zelfs in deze nacht een man hebben. Ja, zelfs zonen baren. Zouden jullie dan wachten tot zij groot geworden waren? Zou dat jullie er dan van weerhouden om een man te hebben? Nee, mijn dochters, want het is voor mij voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de Heer is tegen mij uitgestrekt. Ja, Naomi had haar man en zonen verloren. En daar was ze bitter van geworden. Ze zag de hand van de Heer daarin. Maar ze wist niet waarom. Ze had bitter leed te dragen, maar ze wist niet waarom. En ook nog niet waartoe. Dat lezen we later. Op zich, de vragen die ze dan stelt, zou ik nog een man krijgen en nog kinderen baren, was nou, absoluut ook geen realistische vraag, denk ik. Want Orp en Rut ook al in de 20 misschien. En dan nog eens trouwen met een zoon van Naomi, het zat er totaal niet in. En ik denk ook dat dat een vraag gesteld is vanuit de bitterheid, vanuit het cynisme van Naomi. In vers 14 lezen we dan, toen begonnen zij opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut klampte zich aan haar vast. Ja, Orpa neemt het besluit om te vertrekken, die gaat terug. En haar naam komt verder ook niet meer in de Bijbel voor. Maar Rut, die klampte zich vast, die hield vast aan Naomi. En in het Hebreeuwse Bijbel wordt hetzelfde woord gebruikt als in Deuteronomium 13 bijvoorbeeld, dat de volk Israël de opdracht krijgt om God te dienen en u aan hem vast te houden. Dus zo dicht bij hem te blijven. Dat doet de Orpa Rut dan. En dan vers 15, lees je dan, daarom zei zij, zie, je schoonzuster, dat zegt Naomi tegen Rut, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden, keer ook terug, je schoonzuster achterna. Naomi doet nog een poging om Rut op andere gedachten te brengen. Want over Orpa zegt ze, zij is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. Dat zegt ze bij Rut niet bij. Dan heeft ze, Naomi misschien al door, dat Rut niet naar haar zogenaamde goden terug zal keren. Want Rut zegt dan in vers 16, dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Rut wil niet terug naar haar afgoden, naar het land waar ze vandaan kwam. Ze beleidt daarmee haar bekering naar de God van Israël. Ze zegt ook in vers 17, waar u sterft zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen, voorzeker. Alleen de dood zal zij scheiding maken tussen mij en u. Rut noemt in deze zin ook de naam van de Heere, Yahweh, dat is de eigen naam van God, de God van Israël. En ze benadrukt nogmaals dat ze het echt meent. Dan in vers 18, toen zij Naomi zag dat ze zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan, hield ze op tot haar te spreken. Naomi gaf het op. Zo gingen ze samen verder tot ze in Bethlehem waren. En het gebeurde toen zij Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad over hen in rep en roer raakte. En de vrouwen zeiden, is dit Naomi? Ja, ze was natuurlijk in 10, 15 jaar wel veranderd. Maar Naomi zegt tegen hen, noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft mijn grote bitterheid aangedaan. De Almachtige, de El Shaddai. Grote bitterheid aangedaan. Opnieuw, Naomi wist niet waarom ze al dat leed kreeg en ook nog niet waartoe. En Naomi, haar naam betekent prettig, aangenaam, plezierig. En Mara, bitter, bitterheid. En Naomi zegt dan ook, ik ging vol weg, maar de Heere heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de Heere tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft? Ja, vol ging ze weg. Ging ze weg, want ze was rijk toen ze wegging. Ze hadden net hun land verkocht, wat ze in Israël hadden. En nu was ze straatarm. De Heere heeft tegen mij getuigd. De Heere was, volgens Naomi, tegen haar. Het laatste vers van hoofdstuk 1 dan nog. Zo keerde Naomi terug en met haar Rut, de Moabitische, haar schoondochter. Ze keerde uit de vlakten van Moab terug en ze kwamen in Bethlehem aan het begin van de gerstenoogst. Nou, tot zover dit gedeelte uit het boek Rut. Het is natuurlijk prachtig om het verder te lezen. Maar dat mag u thuis doen. En dan leest u nog dat Rut in de gerstenoogst het koren mag oppakken om als voedsel voor hun te dienen. Dat ze contact krijgt met Boas en uiteindelijk moeder wordt van Obed. Maar Naomi was verbitterd en terecht. En Rut, geen Joodin, maar wel trouw aan haar schoonmoeder. Maar waarom, hè? Wat zag Rut bij Naomi? En wat had zij door? Wat begreep zij? Dat zij tot die belijdenis kwam, heb ik me over verbaasd. Want ja, je bent Moabitische, heidin eigenlijk, zeg maar. Hè? Geen Joodin. En je komt in contact met de zoon van Naomi en ze trouwt met hem. En dan komt ze toch tot die belijdenis. Nou, Naomi is ongetwijfeld trouw gebleven aan haar geloof. Daar kunnen we zeker van zijn. Zij bleef getuige van het geloof wat zij vanuit Israël meegekregen had. En ondanks de tijd van de richters, hè, bleef dat geloof in de alleen ware God stand houden. En ook al was dat in de tijd van de richters, waar onrust was en hongersnood, en iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen, beleidt Rut dan toch: uw volk is mijn volk. Ondanks dat heeft ze het geloof van haar schoonmoeder omarmd. Dus ze keek niet alleen naar het uiterlijk van Israël in die dagen. En dan kunnen we een vergelijk maken met Rahab, haar toekomstige schoonmoeder. Die heeft ook iets gezien, terwijl het volk Israël nog maar aan de grens van het Joodse volk nog aan de grens van Israël stond. He, dat de verspieders naar Jericho gezonden worden en dat Rahab, de prostituee, onderdak biedt in Jericho aan de verspieders. Want leiders in Jericho hebben door dat er verspieders zijn gekomen en dan verbergt zij ze. En dan zegt ze in Jozia 2 vers 9 waarom ze dat doet. Ze zei tegen de mannen, die verspieders dan: ik weet dat de Heer u dit land gegeven heeft. He, ze moesten het nog veroveren. En toch zegt Rahab: ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft. En dat de schrik voor u op ons gevallen is. En dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. Ja, we zongen vanmorgen een van de eerste liederen. Hè? God spleet de Schelzee, of de zee, voor het volk. En toen dacht ik ook even: dat heeft Rahab vast wel meegekregen, wat er allemaal gebeurd was in de tocht door de woestijn. Dat was gewoon een heel groot wonder dat het volk Israël zo door die zee kon lopen. Zij, Rahab en later Rut, zagen dus iets, hè, wat de toekomst betreft, wat Orpa niet zag. Ze zagen het met geestelijke ogen. Dat het volk Israël een bijzonder volk was. En ja, je komt het helaas nu ook tegen, hè? Israël is Gods oogappel. Maar er zijn veel christenen die dat niet zien. En, ja, zijn heel veel mensen ook opgevoed met de vervangingstheologie, dat het volk Israël afgedaan had, dat het geen betekenis had meer, ook in de toekomst. Maar dat zien ze verkeerd. En ik kwam het ergens tegen. Het lijkt alsof die christenen als het ware een tweede bekering nodig hebben. Van ja, Gods volk is Gods volk en dat blijft het ook. Hè? Ja, als ik aan mezelf denk, jezelf had ik dat ook niet zo door. Al die toekomstige profetieën, dat die echt ook op het volk Israël betrekking hadden. En de betekenis van Israël, maar het is vooral iets van de laatste tijd dat je dat steeds meer en meer bezighoudt door die ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Maar wat zien wij nu aan het Joodse volk? Hè? Ze keren terug naar het land. Wereldwijd. Het land dat hen door God beloofd is. Hè? We zien ook dat ondanks de oorlogen die er nu zijn, de welvaart toeneemt. Dat is heel bijzonder. Zelfs dat Joden die verder niks met het Joodse geloof hebben, want er zijn veel Joden die gewoon nergens aan doen, zeg maar toch het bijzonder vinden om in het land te wonen en dat ook graag doen natuurlijk en zien welke wonderen daar toch gebeuren. En zelfs de eerste oprichter van de eerste premier van Israël, was David Ben-Gurion, ook geen gelovige Jood hoor, maar toch wilde hij een Joodse staat bouwen. Die heeft ooit gezegd, wie niet in wonderen gelooft, is geen realist in Israël. Dat is wel een grappige opmerking voor iemand die verder nergens in gelooft, maar toch dat meemaakt. Dat het land Israël zich zo ontwikkelt tot een rijk land. Nou ja, we weten ook dat heel veel Nobelprijzen relatief door veel Joden worden ontvangen. Er is ook sprake van een hoge intelligentie. De andere kant is dat het antisemitisme helaas toeneemt. Met als gevolg dat de druk voor de Joden die nog niet in Israël wonen, toenemen. Nou, dat doet me ook even denken aan november 2024... toen de Maccabi-supporters, achtervolgd werden, verdrukt werden, geslagen werden door anderen, omdat zij uit Israël kwamen en hun voetbalclub aanmoedigden. En dan plotseling uit het niets worden zij aangevallen. In ons land, hè? En ik weet nog dat het toen op het nieuws kwam en ik bij mijn familie was. En dat las dat er zoveel aanslagen op die Maccabi supporters gedaan werden, dat mee kan werken dat de Joden teruggaan naar Israël. Omdat het ook in Nederland blijkbaar niet meer echt veilig is. Het lijkt ook alsof de haat tegen de God van Israël toeneemt. Men gelooft niet in God, maar toch zijn er dreigende uitspraken van, we pakken eerst de mannen van de zaterdag, de mensen van de zaterdag, en dan die van de zondag. Ja, dat zijn wij. Dus als dat meer en meer gebeurt, kan het best zijn dat ook wij christenen het moeilijk krijgen. Maar ja, daar kun je beter maar op voorbereid zijn. We zijn gewaarschuwd. Er wordt ook wel, misschien hebben jullie de uitdrukking ook wel eens gehoord, dat het Joodse volk gezien wordt als de kanarie in de kolenmijn. Ik weet niet of die uitdrukking kennen. De mensen in de mijn, die in de mijnen werkten, die hadden een kanariepietje mee. Want voor het geval daar gevaarlijke dampen zouden uitkomen uit de grond, dan ging eerst de kanariepiet dood. En dan wisten ze, ja, we moeten zorgen dat we hier wegkomen. Dus vandaar de kanariepiet in de kolenmijn. Maar toch speelt het al heel lang. Het is ook nooit van weg geweest. Komende week viert het Joodse volk het Purimfeest. Dat herinnert aan Esther. En ook toen wilden ze dat hele volk ombrengen. Maar dankzij Esther en Mordechai, en natuurlijk dankzij God die dat voorkomen heeft, is dat toen niet gebeurd. Maar het speelt al heel lang. Eén ding uit mijn eigen leven, dat speelde in 1974. Toen was het stagejaar van de HTS waar ik op zat. En sommige collega's, studenten, die gingen voor stage naar Saoedi-Arabië, die kant uit. Weg aan waterbouw, gingen een stage lopen bij een baggerbedrijf. Maar dan moesten ze al een niet-Joodverklaring overleggen. Dus gewoon kunnen laten zien dat ze niet-Jood waren. Bijvoorbeeld door een doopbewijs als kinderdoop of zo. Zelf heb ik mijn stage daar niet gelopen, maar ja, dat weet ik me nog te herinneren. En het is gek, maar in die tijd maakte dat toen nog niet zo'n indruk op mij. Maar wat wel heel veel indruk op mij maakte en op u allen, denk ik, is die dag van 7 oktober 23. Die kwam zo onverwacht, hè? En ik vraag me nog steeds af, hoe moeten we dat duiden, dat dit kon gebeuren? En zo onverwacht, zo plotseling werd heel veel Joden omgebracht op een gruwelijke manier. Terwijl je weet hebt van de Mossad, die geheime dienst, dat die overal wel zijn taal, zijn voelsprieten heeft, dat ze dit niet door hadden. En ja, ik ben zelf heel benieuwd naar het onderzoek wat nog gedaan moet worden. Dat wordt steeds nog tegengehouden, maar hoe heeft dat kunnen komen? Want dat is een politiek onderzoek, ook onder de huidige regering, die misschien ter verantwoording geroepen wordt van hoe konden jullie dit laten gebeuren? Maar zelf denk ik van, ja, toen ik dat, well, ik weet niet hoe u dat heeft gehoord, dat we Gods hand daarin zien. Gods hand in de geschiedenis. Dat hij dit heeft laten gebeuren. Dat weer de ene oorlog op de andere volgde. Dat de Joden uit de wereld allemaal teruggaan naar Israël. Ja, wat zien wij ook nu in Israël, hè? Dat er ook wel onrechtvaardige leiders zijn, net als in de tijd van de Richters, om weer even terug te gaan naar Rut, die tot de belijdenis kwam van uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. Ook nu zijn er leiders die geen rekening houden of niet willen met de rechters in het land. Ja, een duidelijk voorbeeld is dat de president van Amerika ook tegen het besluit van de rechters vaak ingaat. Nou ja, volg het nieuws maar. Maar in Israël was er een aantal jaren geleden ook een premier, Ehud Olmert, op zich was een goede premier, maar hij was wel corrupt. En dat hebben ze ook later ontdekt, dat hij smeergeld aannam en daar zelfs gevangen voor heeft gezeten. En er is onvrede in het land, ook nu nog. De oorlog met Iran, dat verbindt wel samen, hoor, daar niet van, maar toch zijn de tegenstellingen ontzettend groot. En lees maar de stukjes van Bert Bruin in het Fries Dagblad. Hoe een haat er onderling is. Mensen die helemaal achter Netanyahu staan. En mensen die totaal niks van hem moeten weten. En hoe hij daarover schrijft. Daar schrik je soms van. Hoe ze dat zo kunnen zeggen. Maar ook in het land zijn er orthodoxe Joden die de huidige staat Israël niet erkennen. En met de reden dat de Messias is nog niet gekomen. Dus het is gewoon een wereldse staat, die erkennen wij niet. Maar er zijn ook orthodoxe Joden die christenen willen verhinderen om hun geloof te belijden. En ook de Messias belijdende Joden hebben het niet altijd even gemakkelijk in Israël. Omdat zij ook vaak tegengewerkt worden door orthodoxe Joden die de Messias belijdende Joden nog altijd als een gevaarlijke sekte zien. En dan het nieuws over Israël. Ja, gisteren nog. Ik weet niet, misschien hebben jullie het gehoord, maar toen het net begonnen was op de NOS, werd gesteld, Israël wilde de onderhandelingen niet afwachten. Zo kun je dat brengen. Israël was al maanden voorbereid om Iran aan te pakken. Maar het is wat geniepig, hoor, en misschien valt het lang niet iedereen op. Maar als je weet dat heel vaak Israël negatief in het nieuws wordt, dan val je over zulke uitspraken. Israël wilde de onderhandelingen niet afwachten. Maar hoe kun je onderhandelen met een land, hè, met die regering, die Ayatollah Khomeini, die nu niet meer leeft, die in zijn mening, in zijn altijd maar naar voren bracht, Israël moet van de kaart. Elke Jood moet dood. Dat is zijn uitspraak. Daar kun je toch niet mee onderhandelen. Hoe zou Israël daarop moeten wachten? Op onderhandelingen. Dat had, nou ja, dan waren ze nog geen stap verder geweest. En natuurlijk, ik ben ook benieuwd hoe dit verder gaat. En tegelijk is Israël, wat ik ook al zei, een werelds land waar echt abortus heel veel plaatsvindt. Waar echtscheidingen ook plaatsvinden. Waar er gewoon feesten gehouden worden met Boeddha-beelden. Dus in het begin van die oktoberdag, toen zag je daar de beelden van die feesten waar de Palestijn, de aanvallers terechtkwamen. Maar ja, dat is het huidige Israël. En hoe krijgen wij het kloppend? Rut kwam tot die belijdenis. Rut zei van, uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. En toch is Israël nog zo'n wereldgelijkvormig volk. Al zien we heel duidelijk dat het aantal Messias-beleidenden toeneemt. Messias-beleidende Joden toeneemt. En wat ook zo mooi is, dat ook de Joden die dan nog niet in de Messias geloven, maar we kennen de getuigenissen van Joodse mensen die gevangen gezeten hebben in die tunnels, daar in het diepte van die tunnels, terwijl ze bijna geen eten kregen, bijna een jaar of misschien al langer, geen contact hadden met wie dan ook, in die eenzaamheid God ervoeren. Oké, ze kenden nog niet de Messias, maar ze kenden wel de God van Israël, de Vader van Jezus Christus. Hoe Hij die mensen steunde in de diepste van hun ellende. Dat gaat zo'n prachtig getuigenis vanuit. Dat de God van Israël is een God die we mogen aanbidden. Zoals vanmorgen in de aanbiddingsdienst. Dat we zijn nabijheid zo mogen ervaren. Die prachtige liederen. Ik zei het zo straks al, jongelui, maar toen waren jullie er even niet. Maar een prachtige liederen. En het ene lied, I Have Decided, dat zong ik al toen ik een jaar of 16, 17 was. Prachtig. Zo'n opbouw ook. En dat je juist in de aanbidding Gods nabijheid zo mag ervaren, dat is zo'n zegen. En de Joden in die tunnels mochten ook Gods nabijheid ervaren. Zelfs zo heb ik iemand horen zeggen dat hij soms wel verlangt naar die tunnel. Om daar weer te zijn, ja, hoe gek ook. Maar de aanwezigheid van God gaat alles te boven. Als je zo dicht met hem mag zijn, dan maakt het niet uit op welke plaats je bevindt. En dat vind ik zulke prachtige getuigenissen. Dat ook voor ons een bemoediging is voor de toekomst. Wat er ook in ons leven nog kan gebeuren, als God bij je is, dan ben je veilig. Terug naar Rut, die in de tijd van de richteren leefde en toen ook iedereen deed wat hem het beste toeleek. Dat Rut ook over die realiteit heen kon zien. Zij zag iets wat toen nog niet duidelijk was. Zij zag met geestelijke ogen, als het ware. En Naomi, die altijd leed overkwam, begreep niet waarom dat haar moest allemaal overkomen. Maar het vraagt om geloof. Geloof in een God dat Hij soeverein is. Dat Hij regeert. En ook al zien we het nog niet dat Israël totaal teruggekeerd is en we zien een wereldgelijkvormig volk, dan nog zegt God dat Hij het volk naar hen, naar het land terug zal doen keren. Maar dat doet hij niet omdat het volk zo goed is, maar omdat hij het beloofd heeft. In Ezechiël 36 vers 22 staat het heel duidelijk. Zeg daarom tegen het huis van Israël, zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om mijn heilige naam, die u ontheiligd hebt onder de heidene volken waarheen u gegaan bent. Dus God doet het om de heilige naam, om zijn heilige naam. God heeft het volk Israël uitgekozen. Dat was zijn keuze, want hij is soeverein. En ook al erkent het volk de Messias nog niet, massaal, maar die tijd die komt. En voor ons kunnen we van Rut leren dat, ook al zien we nu nog niet, Rut zag dat vast ook nog niet, kunnen zeggen dat uw God is mijn God. En het volk wist van de zegen die Abraham meegekregen heeft. Ik zal u zegenen. Wie u zegent, hè? En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. Wij mogen het volk Israël zegenen door te bidden om de komst van de Messias. Rut werd gezegend, want zij kreeg een plaats in het geslachtsregister van de komst van de Messias. We kunnen dat lezen gewoon in Matthäus 1 in het geslachtsregister. Salmon verwekte Boas bij Rahab. Boas verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaï. Nou, Isaï was de vader van David. Nou, David, uiteindelijk komen we dan bij onze Heer terecht. En dat mogen we bidden voor het volk. En dan mogen we aansluiten bij de profeet Malachi 3 vers 7. Daar zegt de Heer, sinds de dagen van uw vaderen bent u afgeweken van mijn verordeningen en hebt u ze niet in acht genomen. Dat zegt Malachi, de profeet Malachi, zegt God namens, via de profeet Malachi aan het, God, aan het volk Israël. En dan zegt hij, keer terug naar mij en ik zal naar u terugkeren, zegt de Heere van de legermachten. Dus wanneer het volk weer centraal aanwezig is in Israël en terug naar God keert, zich terug naar God keert, dan zal de Heer Jezus ook naar hen komen. Dan zal God naar hen terugkeren. Wij worden nu al gezegend doordat we de Heer Jezus mogen kennen. En als afsluiting van de preek, daar zat ik nog bij hoe ik dat moest afronden, maar we lazen van de week aan tafel een prachtige tekst uit Efeze 2, vers 11 tot 13. Misschien is het goed dat u dat er nog even bij zoekt. Ezechiël 2, vers 11 tot 13. Er staat boven Jood en Heiden één in Christus. Vers 11. Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesneden genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees. Dat zijn de Joden dus, hè. De Joden noemden ons, de heidenen, onbesnedenen. En die besnijdenis gebeurt met de hand, dat is gewoon een fysieke handeling. En vers 12, dat u in die tijd zonder Christus was. Wij waren de heidenen, vervreemd van het burgerschap van Israël. Daar stonden we buiten. En vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. We hadden daar geen deel aan die belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Zo was onze toestand. Wij hadden geen hoop. We hadden geen God. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen ver af was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. eerst veraf. Maar door het bloed van Christus zijn wij dichtbij gekomen. Heel dichtbij. Als het ware, Hij heeft ons aan de hand genomen. Door het bloed van Jezus. Door de dood van Christus. En laten we dat, die dood, nu ook gedenken in het avondmaal, wat we nou zo dadelijk mogen vieren. Amen.